Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sime en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten Live, onder leiding van Art Rooijakkers. Op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Het Russische leger verovert bijna elke dag een Oekraïns dorp. Opperbevelhebber Sirski ziet de situatie aan het front verslechteren, maar zijn de eerste tekenen van een Russisch offensief al in zicht? En er lijkt nu echt een staakt het vuren te komen tussen Israël en Hamas. Maar de zorgen om een Israëlisch offensief in de stad Rafah zijn nog niet voorbij. Wat gaat daar gebeuren? Dat en meer bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. We ontvangen elke week heel veel luisteraarsvragen. Blijf die sturen naar veldheren@kortimedia.nl. Abonneer je op onze podcast. Volg ons op X en Instagram. En luister ook naar Veldheren Extra, waarin we nog meer vragen van luisteraars beantwoorden. Die aflevering vind je via vriendvandeshow.nl/veldheren. Nou, beginnen we even met een huishoudelijke mededeling, want we zitten niet bij elkaar in de studio zoals normaal het geval is. De vakantieperiode is een beetje aangebroken en wij hebben het zo geregeld dat wij precies allemaal op andere momenten op vakantie gaan. Dus we gaan het nu wat vaker op afstand opnemen, zodat we Veldheren wel gewoon kunnen blijven maken. Peter, waar verkeer jij op dit moment?
Ik zit in de achterkant van een camper ergens in Limburg.
Kijk, en de verbinding doet het.
Ja.
Kijk, Marten, hoe zit jij in de verbinding? Zo zeggen jullie dat altijd, toch?
Ik zit thuis in de verbinding, dus ik bewaak de commandopost.
Uitstekend. Nou, dan gaan we het op deze manier doen. Ja, gaan we naar de inhoud van vandaag. We houden al een tijdje twee mogelijke offensieven in de gaten. De een is van de Russen en de ander, dat zou het offensief in Rafah zijn. Laten we zoals altijd beginnen in Oekraïne. Want de Oekraïense bevelhebber Sirski, die heeft van zich laten horen in een bericht op Facebook en zegt dat de situatie aan het front verslechtert. Hij zegt dat het Oekraïense leger heeft zich op verschillende plaatsen moeten terugtrekken en het Russische leger boekte tactische successen de afgelopen week. Peter, zien jullie ook tactische successen aan Russische zijde?
Ja, die zien we, maar we hebben dat al vele malen eerder gezegd in onze podcast. Het is iedere keer kleine stukjes terrein erbij. We zagen wel de laatste weken dat die kleine stukjes van 100 meter soms naar een kilometer gingen. Maar ja, het feit dat Sirski dit zelf aangeeft, is toch wel een verklaring voor dat het niet best gaat met de Oekraïners. En ja, en hij zei er ook nog eventjes bij dat hij toch ook nog capaciteit moet vrijhouden om Kharkiv in ieder geval ter verdediging in te richten. Omdat zij toch wel degelijk in de Belgorod oblast, dat ze zien dat er een opbouw van Russische troepen is. En de vraag is natuurlijk, waar gaan uiteindelijk de Russen hun joker inzetten, om het zo maar te zeggen. Gaan ze een nieuw front vormen vanuit Belgorod richting Kharkiv? Gaan ze door bij Chasiv Yar? Gaan ze door bij Avdiivka? Dus ja, die man heeft al wat kopzorgen.
Ja, ik vind dan altijd op het moment dat dan zo iemand, in dit geval is het de Oekraïense opperbevelhebber, zo iemand zich uitspreekt, daar is altijd een reden voor, toch? Mart, waarom denk jij dat hij zo uitgebreid van zich heeft laten horen?
Nou, hij heeft dat natuurlijk meegedeeld in de context van de wapenleverantie die eraan moet komen. En niet alleen de discussie van het pakket in de Verenigde Staten, maar vooral ook de discussie in Europa. We zien nog steeds bijvoorbeeld dat Griekenland en Spanje problemen hebben om Patriots te gaan leveren. Om die gaten in de luchtverdediging te gaan vullen. Het is niet zo dat heel Europa nou vol gas geeft. Dus die zorgen blijven. En om even aansluiten bij wat Peter zei. Ja, we zien inderdaad bij Avdiivka een Russische divisie. Ongeveer 10.000 man optreden. Dat is dus veel, veel massa. Met 3 brigades voor. Zo ongeveer 2500 man per brigade. Bij Gassiv-Jar, verder naar het noorden, daar wordt ook gevochten, maar daar boekt ze minder vooruitgang. Maar nog verder naar het noorden, bij Kislivka, en dat is bij die oblast die Peter net noemde, daar wordt ook gevochten. En dat ligt dus dichter bij Kharkiv. Dus ik denk dat we kijken niet naar de inleidende aanvallen voor een groot offensief, maar mogelijk wel naar de voorbereidende aanvallen voor een groot offensief. Overigens, even terug naar de termen. We zien dus wel een inbraak van het Oekraïense of van de Russen, maar we zien geen doorbraak. Laat staan een uitbraak. Dus het is het uitruilen van het terrein om tijd te winnen onder grote druk van de Russen. En die druk en de omvang en aard van de aanvallen, die is groter dan tot nu toe.
Maar Mart, als ik dan in Syrische schoenen zit, dan zal ik toch langzamerhand mijn vingernagels een beetje opeten. Want dat noordwest van Avdiivka, daar zie je dat de Russen eigenlijk met een puist vooruit gaan. Kilometers diep en soms maar 2 tot 4 kilometer breed. Ja, en dan jeuken mijn vingers, want eigenlijk het is een risico, maar het is ook een enorme kans daar. Het is mooi dat voor de Russen dat ze daar succes boeken. Maar ze nemen wel een risico en daarvoor stoppen ze volgens mij ook zoveel lui in die puist om hun flanken af te dekken. Dus voor de Oekraïners, als ze de capaciteit zouden kunnen vrijmaken, is het ook een mooie kans om daar de kop af te hakken. Of zie je dat anders?
Nou ja, nee. Dat zouden ze kunnen. Dat je zegt, het gaat heel erg slecht om dan een tegenaanval uit te gaan voeren. Aan de andere kant, als de schaarste nog groter is bij Oekraïne, moet je afvragen of je zelf nu de oorlog moet gaan winnen in de voorste loopgraaf daar. Of dat je achter de hand houdt om te kijken, waar komt het offensief? Wanneer komt het? En daar dan toe te kunnen slaan met die schaarse reserves die je hebt. Want voor de luisteraars, commandanten vechten vooral met reserves. Daarmee zoek je de beslissing. Ja. En als die en de kunst van oorlog voeren is je op het juiste moment inzetten.
Ja, en daarom heeft volgens mij Syrski het dus nu heel erg moeilijk. Want hij moet dus nu echt keuzes maken. Hij ziet waarschijnlijk die kans ook. Ja, maar hij moet zich misschien wel inhouden om voorlopig toch die vrij inzetbare reserves nog even achter de hand te houden voor als er een echt offensief zichtbaar wordt van de Russen. Dus ja, dan is het nagels bijten, want je moet soms een kans laten lopen. Je wil het daar niet de slag winnen, maar de oorlog.
Ja, zoals de Fransen zouden zeggen, reculer pour mieux sauter. En dat mogen de kijkers thuis opzoeken.
Oh, dat mogen we weer opzoeken. Okay.
Eigenlijk is het gewoon een stap terug om weer 2 stappen vooruit ergens te kunnen maken.
Zo. Ja, precies. Nou, want Peter, om nog even aanhakend op wat jij zei. Syrski die benoemt de tactische successen van de Russen, maar hij zegt ook operationeel kunnen ze er nog geen voordeel uithalen. Zie jij dat ook zo en is dat de reden dat jij zegt van nou, mijn handen jeuken?
Ja, ik denk dat de berichtgeving van Syrski juist is. Het zijn tactische successen. Er is nog steeds geen groot offensief. Zoals Mart ook zegt, er is geen doorbraak. Ja, ze hebben een inbraak in de voorste verdedigingsrand van de Oekraïners. Maar als ze dat niet uitbuiten, ja, dan schieten ze er niet zo heel veel mee op. En dan blijft het toch een beetje landje pik. Maar aan de andere kant, de Russen, als je naar het front kijkt, zien misschien, als je naar het grotere plaatje kijkt, ook mogelijkheden om Oekraïners af te snijden. Want als ze wat ze bij Chassiviar doen en bij Avdiivka doen naar elkaar toe laten lopen, ja, dan hebben zij weer zo'n mooie kans om tegenstanders helemaal in te kaderen. Dus het blijft een boeiend om te zien wat er allemaal gaat gebeuren.
Want Mart, valt er iets te zeggen over wanneer dat, voor de Russen dringt de tijd natuurlijk ook, wetende dat die extra steunpakketten, extra wapens, dat er allemaal toch aankomt aan Oekraïnse zijde. Valt er iets zinnigs over te zeggen over van ja, wanneer al die tactische overwinningen die we nu dan zien misschien daadwerkelijk zullen culmineren, mag ik het zo zeggen, tot een offensief?
Nou, dat zie je eigenlijk voor het eerst op het moment dat je de grote reservedivisies van de Russen, eenheden van 10.000 man, en daar hebben ze er 5 of 6 van in dat noorden waar we over praten, als die gaan bewegen, dan gaan de alarmbellen rinkelen. En dat zien we nog niet.
Nee. Ondertussen hebben we deze week gehoord dat de NAVO hoopvol is over het Amerikaanse steunpakket. Hebben we vorige week uitgebreid besproken natuurlijk. Hè, voor Oekraïne $61 miljard aan hulp. Volgens NAVO-chef nu nog Stoltenberg. Kan dat pakket echt het verschil maken? Ja, denken jullie dat ook? En de grote vraag is natuurlijk, wanneer kan dat dan een verschil gaan maken? Als je ziet dat Rusland nu tactische successen boekt.
Ja, we hebben het heel vaak gehad over gamechangers. Als de Oekraïners dit niet hadden gekregen, dan was het een gamechanger geweest. Nu ze het hebben, kunnen ze in ieder geval de lijn weer oppakken die ze hadden. En jij zei dat komt eraan, maar ik denk dat er al de eerste spullen al lang bij de Oekraïners zijn. Dan is het voor de Oekraïners zaak om die naar de frontlinie te krijgen. Dus ze kunnen nu in ieder geval die hand van hun rug afhalen en gewoon weer met twee handen boksen, om het zo te zeggen.
Ja, en in hoeverre staat nog het personele probleem in die verhouding? Want nou, misschien het munitie en het materiële probleem, daar komt dan een oplossing aan. Maar ze zitten natuurlijk nog steeds met minder mensen dan de Russen, Mart.
Ja, dat blijft ook zo. Ze zijn bezig, ze hebben natuurlijk de dienstplichtleeftijd verlaagd van 70 naar 25. Ze doen een dringend beroep op vrijwilligers om weer terug te gaan en te mogen dienen. En ik hoorde een indringend verhaal van een adjudant die bezig was om die Russen op te leiden. Op tanks, een Nederlandse adjudant die dat 6 dagen per week doet. Ongelooflijk. En die maakte dingen mee als een soldaat, een schutter van een tank. Die wiens koepel van de tank wordt afgeblazen. Oude T-62 en nou met de Leopard 1V. Dus de Leopard oude, Leopard 1 uit de jaren 70. Nu druk aan het trainen is om weer terug te gaan naar het front. Dus ja, er wordt nog steeds heel hard gevochten. En wij vergeten wel eens dat het niet enkel om hardware gaat, hè, maar vooral om leiderschap en motivatie. En als dat blijft, ja, dan kan dit nog een hele lange oorlog worden.
Ja, en dan toch wel even naar de hardware. Want vorige week ook besproken, hè, die TACMS, lange afstand raketten die in dat Amerikaanse steunpakket zitten. Vorige week kwam naar buiten dat Oekraïne die raketten met een bereik van 300 kilometer als stiekem gebruikte. Maar op verzoek van Oekraïne is dat eerder stilgehouden. Peter, waarom is dat, denk jij?
Ja, het verzoek was denk ik van de Amerikanen. Die hebben eigenlijk een beetje stilletjes die attackums in maart al aan de Oekraïners gegeven. Maar toen liepen de discussies in Amerika nog over gaan we wel of niet een steunpakket doen. Daarnaast, de Europeanen willen geen lange afstandswapens geven, omdat ze nog steeds de zorg hebben dat daarmee Russisch grondgebied wordt aangevallen. Dus zo waren er wel redenen om dit te doen. En daarnaast is het mooier als je die dingen hebt, dat je dan in één keer een x-aantal inzet, zodat je je tegenstander op die grotere afstand ook kunt verrassen. Want die denkt nog dat hij daar relatief veilig is. Ja, en wat ik nu op het laatst een beetje meekrijg, is dat er in ieder geval met meerdere attackums een aanval is gedaan op locaties op de Krim. Maar de Russen roepen daarvan in ieder geval dat ze die aanval hebben afgeslagen. Nou, de Oekraïners zwijgen tot nu toe nog daarover.
Ja, de Russen zeggen er zijn aanvallen geweest met attackums op de Krim met Amerikaanse met dus die Amerikaanse raketten. Mart, is het duidelijk of daar bewijs voor is?
Nee, dat weten we niet. Overigens is de ATACMS een enorm krachtig wapen nog. Sterker nog, ik denk dat de enige generaal die ooit ATACMS heeft ingezet, die zit hier aan de microfoon in Afghanistan. Met het targeting van een doel van de Taliban waar een fabriek was waar ze bermbommen maakten. Het is een zeer nauwkeurig wapen wat ook snel is en relatief laag gaat. De vraag is of dat überhaupt wel te onderscheppen is. Maar dit is al een van die dingen die in de mist van deze oorlog pas later naar boven zou komen. Maar het feit dat ze er al zijn, ja, en het feit ook dat ze met verschillende soorten munitie kunnen worden uitgerust, ja, dat is wel iets wat een trend is. Want je ziet het Oekraïns leger steeds meer probeert het gevechtsveld in de diepte van de Russen te isoleren. En dat heeft weer te maken met het offensief. Want als je de logistieke lijnen van de Russen kunt aanpakken, zullen ze veel meer moeite hebben om de logistieke opbouw voor zo'n groot offensief te kunnen afsluiten.
Daarmee beantwoord je eigenlijk een luisteraarsvraag die we ontvingen van Koen Vossenberg. Hij vraagt ons, wat verwachten jullie van die nieuw geleverde attackums aan Oekraïne? Zal dit ervoor zorgen dat de belangrijke doelen in Rusland bereikt kunnen worden? Peter, denk je dat we hier echt een resultaat van gaan zien op het slagveld?
Ja, want wat Mart zegt van die verschillende soorten munitie. Nou, als we het simpel houden. Je hebt de attackums die gewoon met één grote lading op één doel afgaan. En die, die valt dan een gebouw of een locatie aan. En dat doet hij verdomde krachtig. Maar je hebt ook attackums die kunnen worden uitgerust met clustermunitie. En even voor de duidelijkheid, hè, wij Nederlanders gebruiken geen clustermunitie. Een heleboel landen niet, maar Amerika heeft dat niet ondertekend, dat verdrag. En kunnen dit dus leveren aan Oekraïne. En wat gebeurt er dan? Dan gaat zo'n attackum bijvoorbeeld naar een grote logistieke installatie of naar een vliegveld. En dan worden er allemaal van die kleine clusterbommetjes afgegooid. En dan raak je dus veel meer oppervlak. En op een vliegveld, ja, de Russen hebben heel vaak nog hun vliegtuigen niet in shelter staan. Die staan gewoon in de open lucht. Ja, die zijn dan allemaal de pineut.
Ja, dus daar zit echt wel een potentieel verschil in als dat straks in de strijd wordt gegooid.
Ja, want dat betekent als de Russen dat doorhebben, dan moeten ze hun vliegtuigen nog verder naar achteren zetten.
Maar Jos, fris niet, in het pakket van 62 miljard zit ook 14 miljard aan nieuwe wapens. En dat zijn wapens die niet alleen in grote diepte en precisie kunnen worden ingezet. En ik weet niet wat erin zit, maar het zou me zeer verbazen als daar bijvoorbeeld ook geen counter-drones systeem in zitten. Of systemen om Russische glijbommen te kunnen storen. Dat soort wapens, dat gebeurt er ook allemaal. Dus het is een heel breed pakket aan wapens waarvan je niet weet wat daarvan het effect is. Maar het is veel meer dan het aanvullen van de bestaande voorraden voor de bestaande middelen die je hebt. Het is ook heel veel experimenteel. Nieuwe wapens waarmee ze kunnen kijken of ze ook in het front een invloed kunnen hebben. En met name die dracht en precisie en de massaliteit van de Russen kunnen tegengaan.
Ja.
En nou ja, Jos, die glijbommen die Maart noemt, dat is toch wel een behoorlijke zorg voor de Oekraïners, hoor. En tegen die bom op zich kun je niet zoveel doen. Want als hij door een vliegtuig wordt afgeworpen, dan gaat hij gewoon blind op zijn doel af. En is het lastig om hem te onderscheppen. Maar je moet dan de vliegtuigen dus van je afhouden. En ja, dat betekent weer, als je de vliegvelden dus kunt aanvallen en de vliegtuigen liggen verder naar achteren. Stel dat je straks F-16's krijgt die ook meedoen in de luchtverdediging. Dan wordt het voor de Russen steeds moeilijker om die verdomde glijbommen, zoals de Oekraïners ze noemen, in te zetten.
Ja. Ondertussen, kijk, je merkt toch in de berichtgeving, hè, dat met dat steunpakket komt ook een bepaalde dosis optimisme en hoop voor de Oekraïners, logisch. Maar er gaan ook alweer geluiden op van ja, wat nou na het steunpakket? En ik zag deze week Dirk Sauer, oprichter van de Moscow Times, die was de gast bij een talkshow bij Sofia en Jeroen. Hij vertelde dat hij naast de adviseur van Zelensky had gesproken die het vertrouwen in Zelensky was kwijtgeraakt. En dat kwam onder meer omdat hij zich ging afvragen van ja, wat als die 61 miljard aan steun op is? Wat gaan we dan doen? Is dat iets, Peter, waar jij ook al over na hebt gedacht? Van ja, dit is nu, maar het is ook eindig.
Ja, maar ik vind al juist hem knap dat Zelensky niet alleen aan het nu denkt en in de waan van de dag, maar dat hij altijd bezig is geweest met in de toekomst toch nog weer steun genereren, steun behouden. Dus ik vind dat hij altijd heel goed ook gewoon naar de toekomst heeft gekeken met de zorgen van dan en de mogelijkheden die er dan zijn. Dus ik vind het volledig terecht dat hij erover nadenkt.
En de context waarin Dirk Sauer dat was dat hij eigenlijk zei dat we moesten gaan onderhandelen, dat Oekraïne moest gaan onderhandelen met de Russen, dat we een soort wapenstilstand moesten doen langs de lijnen die er nu waren, want dan zouden we Oekraïne lid van de NAVO kunnen maken en dan zouden we Oekraïne veilig kunnen houden. Ja, jongens, dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Even voorop, het is maar één bron, Dirk Sauer. Ik weet niet of hij betrouwbaar is, maar hij heeft natuurlijk zijn roots in Rusland liggen. Dus het is maar één bron, dat is één. Maar dan nog moet je gewoon luisteren naar wat hij zegt. Het tweede is, Poetin gaat geen wapenstilstand accepteren op dit moment. Laat staan dat dan direct Oekraïne lid van de NAVO wordt. Zo werkt dat niet. Dat ligt veel te gevoelig, want dan krijg je landen binnen NAVO die tegen een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne zijn. We kunnen er zo een aantal noemen. En dan wordt met kernwapens wordt er gerammeld. Dat is een directe consequentie als je het gaat doen. En de derde is misschien wel het meest belangrijke. De ambitie van Poetin wijzigt niet. Het is een beetje alsof we terug zijn in 1938, München. Geef een beetje toe, gaan onderhandelen, dan komen we ergens. Maar de ambitie wijzigt niet. En die ambitie is, ik ga heel Oekraïne onder controle brengen. Dat is de eerste stap van zijn ambitie. Dus je moet goed oppassen dat in het Westen, ondanks discussie die mogen we hebben, wel eenheid blijven uitstralen naar Oekraïne toe. En daar komt ook een rol bij het Westen. Wij kunnen in Europa nog steeds meer. Dat bedoelt Derek Sauer niet zo, maar hij heeft wel een punt. Als je ziet wat we bijvoorbeeld doen met de Patriots, met Griekenland, met Spanje, dan zijn we op sommige gebieden nog te terughoudend om Oekraïne de middelen te geven, ook op termijn die ze nodig hebben. Maar dat pakket wat ze nu hebben, daar kun je wel een jaar mee vechten, hoor. Dan moet je best doen om dat op te schieten. Okay. Dat doe je niet zomaar.
Er gingen deze week ook geluiden op waar mensen zeiden van, nou, zouden we niet Oekraïne moeten gaan ondersteunen met luchtsteun? Met luchtverdedigingsmiddelen, bijvoorbeeld vanaf de grond in Polen, vanaf de grond in Roemenië. Hoe staan jullie daarin?
Dat is een tweet van Derek Boswijk, volgens mij.
Ging het heel veel over, vooral op Twitter, zeg ik erbij.
Ik denk dat hij dat heeft gedaan om te prikkelen, want elk wapen wat je afschiet van NAVO-grondgebied en wat buiten NAVO-grondgebied zijn werking heeft, gaat natuurlijk een hele rare politieke discussie veroorzaken. En dat maakt de drempel naar de oorlog natuurlijk veel lager. Dus dat zou je niet moeten doen. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Oekraïne is en blijft kwetsbaar vanuit de lucht. En daar moeten ze misschien wat aan gaan doen. Ik vind ook dat als mensen daar commentaar op leveren op zo'n tweet, en dat mag ook, wat ik een beetje mis is, wat is dan de oplossing? Want je kunt wel zeggen, dit is niet de oplossing. Maar het probleem blijft. Dat los je daar niet meer op. Dus de kwetsbaarheid vanuit de lucht op afstand met precisie door de Russen is natuurlijk een van de grote kwetsbaarheden die Oekraïne heeft. En daar zul je wat aan moeten doen. Nou, in die context zie ik zijn tweet.
Ja. Vind jij dat een realistisch scenario, Peter, dat we vanuit NAVO-gebied luchtverdediging zouden bieden aan Oekraïne?
Nou, ik zou het wel omdraaien. Misschien weten de mensen nog dat wij vragen kregen toen per ongeluk iets in Polen neerkwam. Ja?
Zeker.
En toen begonnen we ons al af te vragen, wat moeten we doen, wat moeten we doen? Nou, als we actief gaan deelnemen, dan mag je die vraag in het kwadraat nog een keer stellen.
Ik krijg nog een luisteraarsvraag van Bart Drexhagen, naar aanleiding ook van, wat nou na die 61 miljard? Hij schrijft ons, nu het steunpakket in Amerika eindelijk genoeg draagvlak heeft om uitgevoerd te kunnen worden, lijkt er weer een voorzichtig optimisme te gloren voor Oekraïne en de vrije westerse samenleving. Wat ik nergens lees of hoor, is hoe lang Oekraïne hiermee vooruit kan. Wetende dat er over een half jaar nieuwe verkiezingen zijn in Amerika, met de kans dat Trump deze strijd wint, kan het zomaar betekenen dat dit de laatste financiële handreiking is van de Amerikanen. Ja, kijk, Mart, als je dan zegt je kan een jaar vooruit, en dan zit Trump er inmiddels, heb je natuurlijk wel weer een nieuw dilemma. Ja, ik denk toch dat er mensen zijn die hier al over nadenken.
Zeker, en terecht dat je erover nadenkt. Want we hebben dus vaak gezegd in deze podcast, het voorbestaan voor Oekraïne hangt van drie dingen af. Het moreel aan leiderschap in Oekraïne zelf, de steun vanuit de VS en de steun vanuit Europa. Militaire steun en economische steun. En de vraag komt eigenlijk naar boven, als de situatie in de VS zo onzeker is, wat is dan het plan van Europa om Oekraïne te kunnen blijven helpen? Dat is een terechte vraag. En die vraag, daar mag best wel wat meer invulling aan worden gegeven. Dat is een belangrijk thema waar we nu nog te weinig zien. Dat heel Europa verenigd is om iedereen zijn steun te laten geven naar zijn of haar capaciteiten. We kunnen nog meer.
Maar is goed, laten we dan ook zorgen dat in ieder geval voor november het gros van dat pakket in Oekraïne is. Ik snap dat hij na de verkiezingen niet gelijk president wordt als hij zou worden verkozen. Maar de Amerikanen moeten wel een beetje haast maken.
Ja. Tot slot op Oekraïne. Als jullie het als overview eens moeten geven, die oorlog is nu al ruim 2 jaar bezig. In wat voor fase is die oorlog inmiddels beland, Peter?
Ja, ik denk dat het nog steeds een fase is waarbij men aan het front iedere dag keihard vecht. Het wordt natuurlijk langzamerhand een uitputtingsslag. We hebben het al straks even gehad over de personele capaciteit aan de Oekraïnse kant. Maar ook aan de Russische kant hebben ze personele problemen. En die lossen ze iedere keer met noodgrepen en trucs wel op. We hebben al vaker gezegd, datgene wat ze op het front, aan het front verliezen, dat kunnen ze er net bij maken aan nieuwe recruten. Je leest iedere dag de verhalen dat ze nog steeds stormvee, stormzet-eenheden met zeer minimale opleiding naar voren sturen. En wat je dan nu ook leest is dat ze daarna pas beter opgeleide eenheden sturen. Dus de Russen hebben ook wel wat problemen.
Ja, we zitten in een fase waar eigenlijk twee sumo-worstelaars tegen elkaar aanhangen. Eentje van 100 kilo en eentje van 180 kilo. En je weet niet wat er gaat gebeuren. Wat we wel weten is, als deze oorlog ooit weer gaat bewegen met een mogelijk groot offensief van de Russen, ja, dan gaat het anders worden. Wat we tot nu toe zien, is dat het schaakbord staat op tafel en we spelen met pionnen, maar de grote stukken zijn nog niet aan zet. En pas dan kun je zeggen waar deze oorlog heen gaat.
Voor we doorgaan naar de situatie in Israël en de Gazastrook, Mart, deze week ook weer een nieuwe aflevering van onze spin-off die jij maakt samen met je zoon. Veldheer Historisch, waar gaat de aflevering van deze week over?
Wij gaan het hebben over een zeer intrigerend leider die het doden op jonge leeftijd leerde. En wie was dat dan? Genghis Khan. Op Kijk. Zijn 13e maakte al hij zijn eerste slachtoffer. En miljoenen mensen zouden volgen als slachtoffer van Genghis Khan en zijn legers. Daar word je niet vrolijk van.
Nee.
Maar het is een intrigerende man, want hij trainde ook zijn krijgsmacht. Hij was een tactisch zeer wijs man. Hij was een goede staatsman. Hij was voor geloofsvrijheid. Onder zijn bevel werden wij in Europa geïntroduceerd met belangrijke uitvindingen uit China, zoals buskruid, papier en militaire niet onbekend het kompas. Kortom, een intrigerend mens die wij niet zo kennen in het Westen. Dus dit wordt een ontdekkingsreis en dat kunt u doen bij Podimo. Meld u aan bij podimo.nl/veldherenhistorisch. En daarmee krijg je ook nog eens keer 30 dagen gratis Podimo. Kop hem maar in.
Dan gaan we naar het conflict in Gaza, want er lijkt een staakt het vuren tussen Israël en Hamas aan te komen. Israël presenteerde een nieuw voorstel om 100 Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor 33 Israëlische gijzelaars. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, noemde dat buitengewoon genereus. Met deze deal zou er een gevechtspauze van 40 dagen komen. Peter, die kwalificatie van Blinken, buitengewoon genereus, hoe weeg jij die?
Ja, ik zie dat als een diplomatieke opmerking. Om je vangt tenslotte, wat was het, met zoet vang je meer dan met zout? Of was de uitspraak? En blijkbaar werkt het, want Hamas heeft wel aangegeven dat ze snel gaan reageren op dit voorstel. En een van de Hamas vertegenwoordigers zou hebben gezegd, binnen 2 dagen komen we met een antwoord. En ja, het is natuurlijk ook wel hoge druk op allebei de partijen. En inmiddels is ook naar buiten gekomen dat Hamas dus niet echt zicht heeft op alle gegijzelden. Het is dus nog niet zeker wie er leven, wie in handen van Hamas zijn of van een andere groepering. Er wordt nu gesproken om in ieder geval dan zieke vrouwen en kinderen vrij te laten. Dus het is allemaal nog wat ongewis.
Mart, wat vond jij van de woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken?
Sluitbaan bij Peter met de woorden. Hè, dit is ook een politieke beloning om druk uit te oefenen op Israël om toch door te gaan op deze weg. Maar het is wel moeilijk, want Hamas heeft niet de controle over alle gijzelaars, wat Peter al zegt. Hè. Er zit ook mensen vast bij de islamitische jihad en die weet je moeilijk te vinden. En het tweede is, in deze oorlog, als die langer duurt, is ook een belang van Hamas om deze oorlog zoveel mogelijk te rekken. Want de steun aan Israël brokkelt gewoon af. En dat zien we ook al wat gebeurt in de wereld, in universiteiten, in de VS. Dus ja, tot hoever moet je gaan? En dan sluit ik me aan bij wat Peter zei. Hamas zei dat ze binnen 48 uur met een antwoord zouden komen. Ik denk, en dan spreek ik voor mijzelf, maar dat het heel goed zou zijn dat eindelijk een wapenstilstand komt daar. Want zoals wij vaak hebben gezegd, een militaire oplossing voor dit conflict is er niet.
Maarten, ik hoop dat je het met me eens bent, maar ik zeg toch nog eerst zien en dan geloven. Want het zal niet de laatste keer zijn dat vredesonderhandelingen op het laatst helemaal klappen. Of er toch weer tijd wordt gerekt. Dus ik hoop van ganse harte dat er iets van een staakt het vuren komt waarop kan worden doorgebouwd.
Eens.
Peter, ik moest ook nog even denken aan een thema dat bij ons in het theatercollege ook wel vaak voorbij komt. De waarde van een mensenleven en hoe verschillende landen in de wereld, in de geschiedenis, daar op andere manieren naar kijken. In het kader daarvan, hoe kijk je dan naar die woorden van dat buitengewoon genereus? Als je toch ziet dat er weinig gijzelaars tegenover veel Palestijnse gevangenen. Hoe staat dat in verhouding tot elkaar?
Ik blijf het, laat ik maar zeggen, bizar vinden dat je van de ene partij één uitwisselt tegen 10 of weet ik hoeveel van de andere partij. Volgens mij is ieder mensenleven evenveel waard.
Ja. Toch nog ook even over die, de thema's die dan in dat voorstel nu zitten. Hamas zou bezwaren hebben, bijvoorbeeld om het feit dat Israël geen permanent staakt het vuren wil afkondigen. En ook niet bereid is om te praten over de terugtrekking uit Gaza. Dat is natuurlijk iets wat vanuit Hamas ook steeds is gezegd. Mart, zie jij die twee partijen bij elkaar komen in deze bespreking? Als dit eisen zijn die er eigenlijk altijd hebben gelegen?
Laat ik het anders zeggen en dan sluit ik me aan bij Peter. Als de politieke wil aan beide kanten er al was geweest zonder druk van buitenaf om tot een wapenstilstand te komen, dan was die er al geweest.
Ja, diplomatiek allemaal.
Ja, nee, maar in de laatste berichten lees ik ook dat Israël eventueel bereid zou zijn om Gaza te verlaten. Maar daar zetten ze dan weer tegenover dat Hamas dan niet meer als militaire organisatie daar aanwezig mag zijn.
Ja,
ja, dan wordt de pil voor die ander natuurlijk alweer heel lastig om te slikken.
Ja, en dan om het allemaal nog iets vreemder te maken, heeft Netanyahu gezegd dat Israël Rafa, de stad Rafa, hebben we het ook al heel lang over, ook zal binnenvallen als er een akkoord komt over een staakt het vuren. Hoe moet ik zoiets dan plaatsen, Mart?
Ja, maar dat is een drukmiddel voor hem om die onderhandelingen tot een einde te kunnen laten komen. En een tweede is, hij heeft ook intern een groot probleem. Want de rechtervleugel in zijn regering is veel extremer in zijn maatregelen jegens Hamas dan de gematigde vleugel. Hij heeft een breed kabinet sinds 7 oktober. En hij moet ook al die kikkers in de kar houden. En dat is een groot probleem voor hem.
Netanyahu, die is voor zijn eigen overleven aan het vechten. En die blijft dus dit soort dingen in de strijd gooien. En ja, als je hoort dat er nu blijkbaar in Israël ook alweer een soort, ja, wat is het, een arrestatiebevel voor hem zou zijn uitgevaardigd. Ja. En voor andere ministers, dan begrijp je dat Netanyahu echt bezig is om zijn kop boven water te houden. En dan doe je dit soort dingen.
Want inderdaad, Peter, zoals je zegt, het internationaal strafhof zou arrestatiebevelen voorbereiden tegen onder andere Netanyahu. Maar ook bijvoorbeeld tegen minister van Defensie Galant en ook de stafchef Halevi. Mart, is er een kans dat deze types die toch heel hoog in de boom zitten in dit conflict daadwerkelijk gearresteerd worden?
Nou, die kans is niet zo groot, omdat volgens mij Israël het International Criminal Court niet erkent, net als de VS. Aan de andere kant, je hebt een onafhankelijke juridische instantie, hè, die in staat is om onafhankelijk tot vervolging over te gaan of niet. En dat past weer in de principes van de vrije westerse wereld. Hè. Montesquieu voor de liefhebbers. En dat je een rechtelijke macht hebt en een wetgevende macht en een uitvoerende macht. Daar is ook bij genoemd, en dat hoor je minder, dat waarschijnlijk ook de Hamas-leiders van 7 oktober zullen worden aangeklaagd. Maar je moet wel heel consistent zijn in het aanklagen. Want ik ken nog wel meer mensen in deze wereld die je zou kunnen aanklagen. Er is een president van Wit-Rusland die met kernwapens dreigt. Er zijn mensen om Poetin heen die veel op een kerfstok hebben. Dus waar ik een beetje zorgen over maak is de consistentie van het International Criminal Court in deze. Want eigenlijk moet je onafhankelijk van land of afkomst moet je kunnen oordelen of iemand gaat vervolgen of niet.
Is het, Peter, denk jij, vooral symbolisch dan, wat hier gebeurt?
Wat bedoel je, de bevelen die er mogelijk aankomen?
Ja?
Nee, ik vind het niet symbolisch. Uiteindelijk hebben we met z'n allen een systeem afgesproken waar recht wordt gesproken. Ook over onderlinge conflicten. Dus dit is toch echt wel een signaal aan een heleboel landen van er gebeuren dingen door de Israëlische regering die momenteel niet door de beugel kunnen. En dat zal ertoe leiden dat er nog minder steun voor de Israëlische regering komt. Ik verwacht ook niet gelijk dat mensen worden opgepakt. Maar het is wel een heel duidelijk signaal aan de hele wereld.
Ja. Laten we afsluiten met een luisteraarsvraag. Die is van Philip Emmons. Hij schrijft ons: al enige tijd volg ik wekelijks jullie podcasts. Een podcast. Een paar afleveringen geleden werd er gesproken over de noodzaak om binnen Nederland en Europa weer in de krijgsmacht te investeren, maar ook van het weerbaarder maken van de bevolking. Dit laatste is sindsdien een beetje in mijn hoofd blijven hangen. Hoe maak je een bevolking weerbaar? Wat houdt dat in? Wat kan ik zelf doen om niet met de boek op de enkels te staan als de oorlog onverhoopt toch naar onze achtertuin komt? Peter, hoe maak je een bevolking weerbaar?
Nou, misschien moet hij zijn broek wel op zijn enkels hangen. Dan wordt hij in ieder geval niet nat als hij bang is.
Ja, dat raden jullie soldaten ook aan.
Nee, Nee, maar wij worden daar ook regelmatig in onze theatercolleges over bevraagd. En de weerbaarheid ligt ook in het besef van de hele samenleving, van de hele maatschappij, dat er vrede, vrijheid en veiligheid niet gratis is. Dus iedereen kan daaraan bijdragen, maar niet iedereen hoeft bij Defensie als militair of als reservist desnoods. Ik zeg altijd, de reservist heeft de best of both worlds, de civiele wereld en de militaire wereld. Maar je kunt ook gewoon bijdragen door in de zorg te werken of in het onderwijs te werken. Maar we moeten wel samen zorgen dat als het de verkeerde kant op gaat, dat die maatschappij blijft draaien en dat we zo min mogelijk kwetsbaar zijn. En dat betekent dat we dus ook plannen moeten maken. En niet alleen waar iedereen nu mee bezig is met cyberveiligheid, maar ook over de veiligheid van onze infrastructuur. Kijk naar Oekraïne, naar ons elektriciteitsnet en ga zo maar door.
Mark, nog iets aan toe te voegen?
Het begin is gewoon, ik woon vlakbij een school en ik zie mensen met de auto pakken en op 200 meter van een school af het kind in de auto naar school sturen. Als ik vroeger tegen mijn vader zei, het sneeuwde en ik moest 10 kilometer fietsen naar school en ik vroeg aan hem of ik durfde te vragen of hij mij naar school wilde brengen, dan, ik zal niet zeggen wat hij precies deed, maar hij had een sterke, overtuigende wil om mij toch zelf te laten fietsen. Moet ook niet te veel pamperen.
Oké.
Wat opmerkelijk was, is dat D66 nu om is. Die hebben jarenlang een wet tegenhouden waarin staat dat je tenminste 2% van je bruto binnenlands product moet besteden aan defensie. En afgelopen week is D66 om. Die sluit zich aan. Dus het zou best kunnen zijn, als je praat over weerbaarheid, dat er binnenkort een Kamermeerderheid is die wettelijk wil vastleggen dat we 2%... tenminste 2% van ons bruto binnenlands product gaan besteden aan defensie. Dat is wel opmerkelijk.
Maar van welke partij is de huidige minister van Defensie in Nederland?
Ja, weet ik. Maar Jan Paternotte kwam met zijn manifest, hè? Die zei dat. Dus opmerkelijk dat ze het alsnog doen, want volgens mij zit ze er ook al een poosje, Peter.
Volgende week praten we verder. Peter, waar ga jij op letten?
Ja, ik blijf net een jaar toch in de gaten houden. Gaat hij iets bij Rafa doen, ja of nee? Is het inderdaad het gedoe rond de onderhandelingen waar hij druk op wil zetten? Ik denk dat hij nog steeds in zijn achterhoofd heeft zitten dat hij er eigenlijk iets aan moet doen.
Mart, waar kijk jij naar de komende dagen?
Als Peter dan daarin kijkt, kijk ik in ieder geval naar Oekraïne, naar die drie hotspots die we nu zien, wat daar gebeurt.
Gaan we het horen volgende week. Dan ook weer vanuit de caravan, geloof ik, Peter?
Dat is wel de bedoeling, ja.
Kijk, heel goed. Gaan we kijken hoe het er dan aan toe gaat.
Dit was ho. Ik zit al in Londen, dus we gaan echt op afstand.
Wordt helemaal,
we
gaan, kijk.
Ja, maar we gaan de
moet ik hem meesjouwen dit?
Ja, we gaan de podcast niet in het Engels doen, hè?
I hate you, welcome in this mess.
Hoe dan ook, we gaan er weer wat moois van maken. Ook volgende week vanaf locatie. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Uhm en Marten Kuijf. Wil je een vraag voor hen insturen? Ofwel naar de caravan, ofwel naar Londen. Mail die dan naar veldheren@kortimedia.nl. En bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Pieter Jan van Rossen. Hij schrijft ons, door waarschijnlijk een fout aan Oekraïnse zijde hebben de Russen een flinke terreinwinst kunnen boeken. Hoe kon dit gebeuren? Nou, of Peter en Mart het met die analyse eens zijn en wat ze daarvan vinden, dat kun je dus horen bij Veldheren Extra. Die vind je via vriendvandeshow.nl/veldheren. Je kan ook nog naar Veldheren Historisch luisteren met Mart via Podimo. Je kan ons volgen op X en Instagram en abonneer je ook op deze podcast. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is en hoef je nooit wat te missen. Hoe dan ook, heel graag tot volgende week.